Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Ik heb begrepen dat er mensen zijn die nog niet erg vertrouwd zijn met dat beeld wat hier staat. Dus ik zal iets daarover vertellen en ook waarom het op mijn weg gekomen is en hoe belangrijk het is, zeker in het Chinese boeddhisme, maar ook hoe we het dichterbij bij ons kunnen brengen. Want de teksten die wij zingen voor Kuan Yin en Prajnaparamita, die heb ik eigenlijk al aangepast en een beetje gemoderniseerd. Want de oorspronkelijke versie die noemt allerlei onbekende bodhisattva's en heiligen uit het boeddhisme die ons niks meer zeggen. Dus ik heb het al veranderd in de moeder gods en engelen en heiligen enzovoorts. Het blijft altijd iets archaïs. En het is op verzoek van ooit iemand die mij daarover schreef, een Chinese vrouw, al lang geleden. En die vroeg, zijn er geen teksten die het voor ons dichterbij kunnen brengen en warmer kunnen maken en echter? Want hoe mooi die teksten uit de traditie ook zijn, ze zijn niet altijd zo warm dat ze echt raken. Dat is misschien verschillend voor iedereen, maar ik heb in elk geval één tekst. En die zal ik dadelijk noemen en die zal ik ook voorlezen. En die komt ook op de website. En het is een tekst die voor mij, sinds ik de eerste keer las, een gebed geworden. Wat ik ook regelmatig opzeg en herhaal. Maar ik wil eerst iets vertellen over de achtergronden. Ja, allereerst, u weet dat mijn pleegmoeder die kwam uit Indonesië. En haar pleegmoeder was een Chinese. Dus haar huis van mijn pleegmoeder stond vol beelden, onder andere Kuan Yin. En daar ging ze heel, vertrouwelijk mee op. Ze pakte die vaak beet en zij noemde dat altijd de eeuwige moeder. En ik heb haar dikwijls gezien als er moeilijkheden waren. Haar twee zoons konden absoluut niet met elkaar overweg. En daar leed ze erg onder. En dat ze dan zo sprak, eeuwige moeder, ik zie het niet meer. Ik leg mijn hele pakje maar bij jou neer. Zoek jij het maar uit. Maak jij het maar in orde. En dat was van zo'n diep vertrouwen. En van haar heb ik voor het eerst geleerd, ik heb dat misschien wel eens verteld, als ik het ook niet meer zag, waren het er ook hele perioden vroeger toen ik jong was, dat ze zei, jongske vertrouw op de eeuwige moeder. En dan zei ze erbij, trek haar aan haar jasje, laat haar niet los. Zij laat niemand los. Dat was haar manier. En die achtergrond is mij altijd bijgebleven. En daarnaast was er iets anders. Op het gymnasium, toen ik een jaar of 16, 15 was, hadden wij godsdienstles van een pater. Pater Bakker. Kent iemand Irene Bakker?
Ja.
De zenlerares? Nou, het was haar heerom, heb ik naderhand begrepen. Maar hij was niet altijd sterk in lesgeven en dat is een geluk, want hij las teksten voor. En hij las onder andere een tekst voor die mij sindsdien is bijgebleven. En dat is, dat heet in het Russisch, heet het, er is één iemand die Russisch spreekt. Ja, hè? Wie is dat ook weer? Nou. Gosdjenje Bogororici Pamukam. Moeder Gods die afdaalt in het lijden van de hel. En dat is een verhaal dat na het laatste oordeel, dat is het pikante, na het laatste oordeel daalt zij af in de hel en zij ziet het lijden en zij komt terug en zij eist dat ze allemaal gered worden. Zonder uitzondering. Twee keer aan toe, drie keer aan toe wordt dat in het verhaal van Dostojevski herhaald. Zonder uitzondering. Dostojevski citeert dat met grote instemming. En ik was zo geboeid door dat verhaal, want ik kwam uit een cultuur waarin wel hel en verdoemenis een rol speelde, helaas. En ik was zo dat ik me ging verdiepen toen ik Russisch studeerde in dat verhaal. En wat bleek? Dat verhaal, de moeder gods die afdaalt in het lijden, was een gekerstende visie van de boeddhistische tekst die wij altijd zingen. De boeddhistische teksten van Kuan Yin. Ik had nooit van Kuan Yin gehoord. Ik wist niet eens dat het betekende, zij die luistert naar de doodkreten. Maar daar komt mijn belangstelling vandaan en mijn interesse. En sindsdien ben ik me dus ook echt, ik weet nog goed, toen ik een keer op reis ging naar Parijs, dat ik boekjes meenam over, over het boeddhisme, wat mij onbekend was. En daar begon het. Dat is de achtergrond. Ik zal er nog iets bij vertellen. Marja, jij kent ook de schrijver Sinjavski, hè? En daar ben je toch ook dol op, hè?
Enorm.
Sinjavski is een geweldige schrijver. Hij heeft gepubliceerd in de Sovjet-Unie onder een pseudoniem, Terts. Heel opstandig tegen de communistische onderdrukking. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Hij is, gemarteld. Dat was echt dat waren verschrikkingen, die gevangenis. En hij heeft daar naderhand over geschreven. Hè? Daar is voor hem, toen hij nog atheïst was, het geloof ontstaan. Hij zei, ik had geen enkel houvast. Ik heb geroepen, ik heb geschreeuwd. En waarna? Niet tot God. Niet tot Christus. Maar naar een vrouwelijke gestalte. En de enige die ik kende, zei hij, dat was de moeder gods. In het Russisch is dat de godbaarende, Bogororici, zij die God baart. En hij is gewoon maar zo beginnen. En hij zegt, het wonderlijke is, ik hoorde naderhand ook van anderen, in de diepste nood werd gebeden tot die vrouwelijke gestalte. En dat is mij ook heel erg geraakt en mede mij op deze weg gebracht. Ja. En dan de tekst. Het is een tekst die door Clarice Lispector geschreven is als een gebed. Als een noodkreet in een voor haar hopeloze, moeilijke situatie, in iets uitzichtloos. Dat is niet voor iedereen zo, dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn, maar misschien herkennen sommige mensen dat. Misschien is er een periode in je leven waarin het lijkt of alles dicht is. Ik heb het in elk geval wel gekend en ik ben ooit ook erg daar getroffen toen ik las dat de kleine heilige Theresia van Lisieux hele periode gehad dat ze alleen maar dor was, dat ze niets voelde. Dat ze dacht, het is allemaal, het bestaat niet, het is een leegte. En ze is toch gewoon blijven bidden in die dorheid. Ze heeft het uitgehouden en het heeft haar gered. En hetzelfde is, en misschien is dat ook een steun als wij niks voelen, moeder Theresa, die kent u ook, die in India gewerkt heeft. Moeder Theresa, die intussen heilig verklaard is, schrijft in haar dagboeken, ik ben ervan overtuigd, het lijkt of God mij niet wil. Ik roep, ik schreeuw, ik hoor niets. God wil mij gewoon niet. En ze heeft dat ook uitgehouden. En zo kunnen we dat, misschien is het een hulp als wij ons zo voelen en als het ons niks doet wat wij met het zitten ervaren, geen mooie ervaringen, geen satori enzovoorts, er bestaan ook verlichte momenten, die bestaan. Daar gaat het morgen over. Maar er bestaat ook deze lange periode van dorheid. En ik zal iets aanhalen van een Russisch-orthodoxe bisschop die ik goed gekend heb. Heb ik ook genoemd, Antoni van Souros. Kent iemand hem? Antoni van Souros. Een orthodox bisschop met ongelooflijk veel humor. En humor is hard nodig, zeker in de religie. Dat ontbreekt wel eens. Maar hij was ook een mysticus. En hij heeft ooit geschreven en uit eigen ervaring zegt hij dat de dorre zielen zijn de beste. De dorheid van de ziel, dat je niks voelt, dat het is of het niet bestaat en dat je toch de gebeden blijft herhalen. Pascal heeft dat meegemaakt, hele periode, dat hij zegt, het is alleen door mijn wilskracht. Ik bleef het opzeggen, ik bleef het zeggen, maar het was of er niets was, of het helemaal leeg was. En hij heeft er ook wel eens iets geschreven in verband met het universum, dat het zwijgen en de le silence, of la silence, weet ik niet. De zes pas meter, mevrouw. De stilte, het zwijgen van de oneindige ruimte maakt mij bang, jaagt mij angst aan, ontreddert mij. En hij hield het vol. En er is nog een tekst die ik ook heel erg dikwijls herlees. Die is van een rabbi. Dus het komt in alle religies en culturen voor. Rabbi Nachman van Bratislava. Zalig degene die het uitroepen in de woestijn van hun zielen. Want het is precies aan hun zielen dat de schoonste bloesem ooit zal ontbloeien. Dat is prachtig, hè? Zalig degene die het uitroepen. Wij zouden zeggen, heb er alleen maar, natuurlijk, heb er ook deernis mee. Maar tegelijk is dat ook blijkbaar een diepe weg. Er is ook een gezegde, ik weet niet meer voor wie, van de zenmeester: hoe dieper het donker, hoe groter het licht. En heel veel andere getuigenissen. Johannes van het Kruis natuurlijk, hè. Het donker is mij licht genoeg. En dat hij ook spreekt over zijn innerlijke zoektocht, die elke keer eindigt met in het regel in het Spaans, of in het Nederlands dan vertaald: en toch is zij nachtelijk. En toch is zij nachtelijk. Zie dat maar als achtergrond voor het verhaal, voor de ontboezeming van Clarice Lispector. Die komt hier. Uit de diepte roep ik. Maar waarom kan ik geen woorden vinden voor wat ik zou willen zeggen? Ik ben bereid. Ik wil bereid zijn. Ik sluit mijn ogen. Ik wacht op jou. Ik roep, ik smeek, kom naar mij toe. Kom, als bloesem in mijn hart. Ik ben niets. Ik heb alleen maar woorden. Maar mijn woorden schieten tekort. Het is alsof ik opgesloten ben achter een donkere muur. Kom naar mij toe. Mijn leven is duister als een nacht zonder sterren. Alsof ik van jou gescheiden ben. Kom naar mij toe. Elke dag, elke nacht wacht ik op jou. Help me. Help me. Het leven ontglipt me. En ik weet absoluut niet wat ik moet doen. Ik zie enkel mijn eigen ontreddering. Ik ben alleen. Klein en armzalig. Geef me waar ik nood aan heb. Geef me waar ik nood aan heb. Al weet ik zelf niet eens waar ik nood aan heb. Mijn verlatenheid is als een diepe put. Kom naar mij toe in mijn nood. Ik zou willen oplossen in tranen. Uit de diepte roep ik tot u. Geef mij de gave der tranen. Ik bid, maar ik krijg geen antwoord. Mijn wanhoop is droog als het zand in de woestijn. Mijn ontzetting verstikt me. Ik ben niets. Help me. Uit de diepte roep ik om jou. Uit de diepte roep ik om jou. Uit de diepte roep ik om jou. Morgen zal ik vertellen wat haar daarna ten deel viel. Hier gaan we, wat er nu gezegd is, we gaan daarmee de stilte in. Dank u.